Fijn dat je luistert naar de podcast Vragen naar Zin. Ik ben Marieke Lips, psycholoog en betrokken bij Mensbeeld. In deze podcast gaat Arie Berghoff, eigenaar van Mensbeeld, in gesprek over zingeving. Zingeving is vaak een lastig te omschrijven woord. Tegelijkertijd hebben we er allemaal mee te maken. Samen hebben we een missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. En wij hebben er zin in.
Ja, heel fijn. Humor is wel een sterk punt, hè?
Ja, maar als je geen humor meer hebt, dan kan je er net zo goed doodgaan, toch? Ja, nee. Draaien we al of niet?
Ja, we draaien. Ja. Dat geeft niet. Dat,
nee, dan let ik op mijn woorden nu.
Het is een beetje een huiskamergesprek. Ja. Nee, je hebt onze podcast waarschijnlijk nog niet geluisterd. Wij hebben er heel veel van jou beluisterd.
Ah, dankjewel.
Maar het is een beetje een huiskamergesprek. Graag, we zitten ook half in je huiskamer.
Ja, het is kantoor aan huis. Dat voelt voor mij als een huiskamer.
Fantastisch. Ja. Het aardige is, ik benader mensen vaak via LinkedIn. En ik kreeg dezelfde dag nog een reactie van je. Mm-hmm. En daarin schreef je letterlijk van zingeving is bijzonder belangrijk. En een belangrijk vraagstuk. En daarom wil ik graag met jullie van gedachten wisselen.
Absoluut. Ja.
Ja, hoe zou je zelf zingeving willen omschrijven?
Als iets, dan moet je eigenlijk niet te veel mee bezig zijn. Dan moet je gewoon doen, moet je een beetje leven. Ja. Maar als je erover na gaat denken, gaat het eigenlijk al mis.
Ja. En hoe leef je dat dan?
Dat is een moeilijke vraag meteen. Ik zit met mijn brein denk, waar zal ik nu gaan? Welke deur zal ik openen?
Ik vind het heerlijk om gelijk al stil te krijgen. Want dat gebeurt denk ik niet zo
af
vaak.
Af en toe. Af en toe. Kan ook zijn dat het gewoon een waggige vraag is. Hè? Het eerste wat ik me... En dat is ook waarom ik reageerde op LinkedIn. Is dat ik merk dat veel mensen... Dat vind ik een lastig probleem. Het gevoel hebben dat hun leven zin moet hebben. Moet hebben. En dat ze allemaal dingen moeten doen. En dat ze dan dood kunnen gaan van mijn leven had zin. Mm-hmm. En dat vind ik een gevangenis. Mm-hmm. Dat vind ik treurig. Want dat leven heeft een soort uitgangspunt dan. Of die manier van denken van mijn leven is eigenlijk in de kern zinloos. Maar als ik nou allemaal zinvolle dingen doe, dan was mijn leven zinvol. En als dat je diepe overtuiging is, dat je leven zinloos is, tenzij je het zinvol maakt, dan kan je dus niet rustig op de bank zitten, een beetje mijmeren, nadenken, eens kijken waar heb ik zin in, stoppen met dingen die je misschien niet meer zo leuk vindt. Want er zit dus een voortdurende angst in, een soort drang, een soort drijfveer in je, dat je zin moet gaan geven. Mm-hmm. En ik denk dat het leven niet zo in elkaar zit. Ik denk, we zijn hier en dat is de zin. Als er alles in is, maken we het van en dan ga je dood. En daarna is een groot avontuur, want of het wordt zwart. Nou, dat was voorbij. Ja. En zo niet zo erg, want dan weet je dat niet. Nee, toch?
En hoe maak jij er wat van?
Door te genieten van mijn ontbijt te eten 's morgens, door van de zon te genieten, door mijn verlangen te volgen naar verbinding met andere mensen aan te gaan. En naar mijn overtuiging, en ik sluit aan bij de... theorie van Edward Deci en Richard Ryan. En self-determination theory. En in de jaren 70 al bedacht. En zij zeggen wat mensen echt drijft zijn de verlangens naar verbinding. Ergens bij horen. Autonomie, een zelfstandig individu zijn. En competentie, gevoel dat je wat kunt. En naar mijn overtuiging is eigenlijk de eerste de belangrijkste verbinding. Wij zijn sociale wezens. Mm-hmm. En ook heel veel mensen denken als ik nou maar iets doe voor iemand anders... dan heeft mijn leven zin, want dat betekent iets voor de ander. Maar ik denk, zingeving zit gewoon in verbinding. Want als je dingen doet met en voor elkaar... dan voelt het als vanzelf, dit is onze natuurlijke plek... of zo noemen we dat met elkaar. Ja. Dus eigenlijk vind ik zingeving eigenlijk veel minder belangrijk als verbinding.
Ja. En nou reis ik
wel een monoloog al.
Tuurlijk, ja. Fantastisch.
Dank je.
En nu zit ik wel eens in de trein en dan is dat iedereen in verbinding met zijn telefoon.
Ja, dat is helemaal niks.
Want dat is denk ik een beetje de gekte die op dit moment aan de hand is.
Ja, maar die is dat al gewoon al decennia lang, al eeuwenlang. Hm? En naar mijn diepe overtuiging leven in een kapitalistisch, individualistisch, narcistisch systeem. Ik gooi even wat woorden zo even bij elkaar. Hm? Waarbij het ik centrale aandachtspunt is. Jij moet succesvol zijn. Jij moet jouw leven zinvol maken. Hm? Jij moet rijk worden, beroemd worden, een goed lichaam hebben. Dat zet je op Instagram of Facebook en dan laat je allemaal aan de wereld zien dat je succesvol bent.
Happy life.
Waarbij het gaat om ik. Yeah. Ik, het gaat allemaal om het ego, om ik. Mm-hmm. Individualisme. Ook, je zou kunnen zeggen, doorgeschoten autonomie. Mm-hmm. Doorgeschoten vrijheid ook. Alsof het allemaal gaat om dat jij gelukkig moet worden. Mm-hmm. Maar jij wordt alleen maar gelukkig in een wij. En de kunst is het om in te zien dat je ik is opgenomen in een weefsel. Onderdeel is van een weefsel van allemaal mensen. Natuur, dieren, verleden, toekomst. Je bent een schakeltje in iets wat magisch, op een magische manier met elkaar verbonden is. En als je dat ene ikje er zo uithaalt en los van die hele context jezelf de vraag stelt, hoe word ik nou succesvol, gelukkig, beroemd? Hoe maak ik mijn leven zinvol? Maakt niet uit welke vraag je ook stelt. Die vraag leidt tot een soort doodspoor, want dat past niet bij onze aard, naar mijn overtuiging.
De ik wordt geboren uit een wij.
Ja, en de ik gaat ook weer op in een wij, of is onderdeel van een wij. Ja. En dus naar mijn overtuiging zit daar de grote denkfout die we met z'n allen maken. En ik heb de stille hoop dat het hele systeem langzaamaan op zijn einde aan het komen is. Dat het in zijn voegen aan het kraken is. Ja. Dat je, als je met z'n allen in de trein zit en je kijkt op een schermpje, dat het een beetje zielig leven is. Dat kan beter. Ja. Leuker, fijner.
Ja. Ja. Ja.
Hey, en in jouw laatste boekbespreking, toen haalde je het boek aan van Johan Hari.
Ja.
Hè, over verbinding verbroken, als ik me niet vergis.
Ja, lost connections, verbinding
verbroken
in Nederland.
Ja, ja, en daarin beschrijf je ook wat je nu zegt. Hè, dat een deel van het menselijk leed, hè, zoals een depressie, zoals hij in dat boek beschrijft, dat te maken heeft met verbindingen die je niet meer voelt. Hè. Dat kunnen verbindingen met dierbaren zijn, maar ook verbindingen met je werk of
met trauma's
met jezelf.
Uit het verleden.
Ja, precies, precies.
Ja.
En misschien als we de link naar het omdenken mogen maken.
Dat mag.
hoe hoop jij met omdenken die verbinding meer weer tot stand te brengen?
Nou, sowieso door de podcast die we hebben, waarbij mensen. Kijk, in een wereld waarin succes belangrijk is, ga je problemen niet delen. Dan ga je successen delen. Dus dat wij een podcast hebben waarbij één iemand met mij over zijn of haar probleem praat, dat in zichzelf is al veranderend. En we krijgen dus heel veel reacties van mensen die alleen al door het feit dat er problemen gedeeld worden zich zo erkend voelen. Omdat ze denken, ik ben stom, want ik denk dat ik een loser ben, een mislukkeling, en ik heb allemaal problemen en een gedoe. Maar dat heeft eigenlijk iedereen. En de ervaring dat. Dat is natuurlijk een enorme open deur. Ik bedoel, waarom moet ik dit in 2024 nog zeggen? Dit weten we al heel erg lang. De ervaring dat jouw problemen voor anderen heel herkenbaar zijn, of soms bijna volledig identiek, en dat je dus niet gek bent als je loopt te worstelen, is een hele bevrijdende. Omdat we dus in een wereld leven waarin je op via de social media vooral dat laat zien hoe ongelooflijk succesvol je bent. Maar de social media zijn het probleem niet. Die zijn het gevolg van die individualistische samenleving.
Mm-hmm. En ook misschien wel de verwachting, hè, dat het perfect moet zijn.
Verschrikkelijk.
Ja.
Leven is niet perfect.
Nee.
We zijn
allemaal
piepende karren en we worden geboren met gedoe. En we gaan er vandoor weer met gedoe. Er is altijd gedoe.
Ja. En in hoeverre zit zingeving, betekenisgeving verweven in omdenken?
Zoals ik straks vertelde, ik heb dus wat moeite met het woord. Omdat naar mijn ervaring nog wat mensen hun leven zin geven, omdat ze dat moeten. En dan dat past niet bij hoe ik in het leven sta. Mm-hmm. Ik heb vrij kinderlijk naïef geloof dat we er zijn. En gezellig. En je kijkt wat om je heen. Er zijn andere mensen en dieren en natuur. En we planten ons voort en we hebben het fijn met elkaar. En dan komt er een volgende generatie. En dat was het dan. Dus ik heb eigenlijk een hele lichtvoetige, blijmoedige, eenvoudig kindelijke levenshouding. Mm-hmm. En dat voelt heel zinnig. Maar dan zeg ik dat wel tussen aanhalingstekens. Dat gaat als vanzelf zo. Ik hoef daar niet over na te denken.
Nee.
Dus
nee.
Ik zou het liefst willen ook dat mensen er niet over na hoeven te denken. Mm-hmm. Dat ze ook die lichtvoetige houding meenemen. En dan niet in de doorgeschoten positieve variant van kijk hoe zo leuk het is. Maar dat gedoe hoort, dat hoort er dan allemaal bij. Zeg
ja.
Maar.
Dit is precies wat ik ook terughoor in de podcast. Hè. Zit de kracht ook in die versimpeling, Want je zegt het heel simpel, maar er zit iets achter.
Maak het leven maar eens simpel.
Ja.
Het leven moeilijk maken is vrij makkelijk, maar het leven makkelijk houden is ontzettend moeilijk.
Mm-hmm.
Dus waar gaat het nou echt om? Wat is de kern? Of wat is het patroon? Dat zijn makkelijk te stellen vragen, maar heel moeilijk te geven antwoorden. En mijn ervaring is het voor mezelf, en ook als ik naar andere mensen kijk, vaak heb je iets pas echt begrepen als je het heel eenvoudig kunt uitleggen. En zodra er een enorme ingewikkelde verhaal komt met moeilijke woorden en bruggetjes en overgangen die je niet heel goed snapt, dan heb je zelf eigenlijk gewoon niet zo heel goed begrepen, naar mijn overtuiging.
Ja,
en met omdenken willen we dus zo simpel mogelijk zijn.
Ja, ja.
Maar niet te simpel.
Nee.
Dus dat is een hele, hele dunne grens.
Ja. Maar Mariek is psycholoog, heeft heel veel cliënten. En nou werkt psychologie en coaching vaak via alleen modellen, hè?
Ja.
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 En hoe verhoudt omdenken zich tot de gemiddelde hulpverlening, denk jij?
Ik ken al die modellen gewoon niet zo heel goed.
Ik geloof er niks van.
ik hou me niet zo aan in ieder geval.
Nee, dat is iets anders.
Dus ja, ik hou me aan. Ik raak bijvoorbeeld mensen ook aan. Of dan geven ze bij, als ze weggaan, dan geven ze even een hug, even vasthouden. Dat was leuk. Je was een leuk iemand. Of ik ga gewoon met mijn eigen verhaal doorheen kletsen. Of ik val in de reden. En ik ben wel ietsje rustiger geworden in de loop van de tijd. Omdat ik gemerkt heb dat door stil te zijn gaat het nog sneller. Ja, dus ik wilde gewoon. Ik wil snel, hopla, we gaan er gewoon
ondenken,
naar de kern.
Hè?
Ja, dat gezeur eromheen. Dus. Ik heb de aanname dat nogal wat psychologen en dat is ook bevestigd door psychologen en psychiaters die bij ons langsgekomen zijn en die met ons gepraat hebben over hoe wij dat doen, zich gehinderd voelen door de protocollen waar ze zich aan moeten houden. En dat heb ik gelukkig niet, want ik zie mezelf als een vrij beroep. Als een soort critical friend of zo. Hè? Iemand die gewoon in gesprek gaat en dan gaan we puzzelen, proberen erachter te komen. Dus ik voel me daar heel erg vrij daarvan. Maar natuurlijk zit er ontzettend veel kennis. Maar ik ben niet naïef, ik ben niet dom. In de psychologie en in de psychiatrie en in allerlei werelden. Met ACT en coaching en voice dialogue. Weet ik veel wat er allemaal is.
Ja,
en,
provocatief.
Provocatief coachen.
Ja.
Dus dat is allemaal heel waardevol en goed. En ik wil me daar totaal niet tegen afzetten. Daar jat ik uit, gebruik ik van wat ik kan gebruiken. Zo.
Ja.
En ik weet ook heel veel dingen nog niet.
Ja.
Dus aldoende blijf ik ook alsmaar leren. Dus,
en andersom geldt dat ook, hoor. Want ik leer ook van jou.
Wat leer je dan zoal?
Ja, nee, dat is echt waar. Ja. Ik denk dat wel voor mij in ieder geval wel klopt wat jij zegt. Ik was als psycholoog, zeker in de beginnende jaren, als je dan nog niet zo lang bezig bent, dan hou je vooral vast aan de theorieën en de modellen. En dan ga je daar heel erg in hangen. En dan wordt het wat theoretisch en soms ook wat afstandelijk misschien. Of wat zakelijk.
Mm-hmm.
Of wat doordacht. En ik denk dat in de loop van de jaren dat ik psycholoog ben, dat het wel wat minder is geworden. Omdat het gewoon wat meer eigen is geworden. En ik mijn eigen draai eraan ben gaan geven. Maar ik luister echt met heel veel plezier naar jouw podcast. En ik denk dat ik mede door jouw podcast ook nog een stukje losser ben geworden en persoonlijker in in de gesprekken die ik met mensen voer. En ik heb toch de sterke indruk dat wel gewaardeerd wordt. Dat je jezelf als mens wat meer laat zien. Dat je wat meer puur meeleeft. En wat jij zelf al zegt, hè, soms door het wat oogschijnlijk te versimpelen, kom je sneller tot een richting of een idee.
Ja. Want het is namelijk ontzettend makkelijk.
Ja.
Als je psycholoog, coach of psychiater, het is ontzettend makkelijk om het moeilijk te maken. Dat is heel makkelijk. Ja. Wanneer is het begonnen? Hoe ging dat dan? Pak maar een zakdoekje, vertel, geef eens een voorbeeld. Ja, hoe was het dan voor je ouders? Het zal wel intergenerationeel zijn. Dan gaan we dat, dan gaan we familieopstelling, gaan we allemaal onderzoeken. En dan kan je heel veel verhalen bij iemand lospeuteren. Die ook allemaal heel leuk en zinvol zijn. En dan gaat iemand heel veel emoties hebben, waardoor iemand denkt, nou, er gebeurt iets, want ik voel. Ik voel dingen, dus nou leer ik. Maar die twee hebben weinig correlatie met elkaar. Terwijl ik denk, ik heb een meer simplistisch uitgangspunt. Als je een lekker band hebt, dan kan je op zoek gaan naar de oorzaak. Er lag een spijker. Nou, dan weet je dat. Oké, er lag een spijker. Nou, boeien. Daar heb je niet zoveel aan. Je hebt gewoon een gat en dan moet je plakken. En als je kunt plakken, plak het en door. Dus ik vind dat veel mensen de denkfout maken dat je problemen alleen kunt oplossen door de oorzaak te kennen, terug te gaan naar het verleden. Maar als je weet hoe het fout ging, dan heb je dan nog geen enkel idee hoe het goed zou moeten gaan. Dan leer je eigenlijk je begrijpt het dan wat beter. Je snapt het wat beter, het probleem. Maar je kan er nog steeds niet zo heel veel mee. Dus ik ga alleen maar met mensen naar een verleden terug, om het even te begrijpen of wat beeld bij te krijgen of de diepte ervan te snappen. Nou, een voorbeeld geven is leuk en dan is fijn en dan die persoon snapt, oh, daar komt het vandaan. En dan huilen of verdriet of lachen, emoties. Nou, oké, okay. Nou, en terug naar nu. Nou, je zit met de gebakken peren van toen. Hoe ga je met gebakken peren om? Dat is de vraag. Ja. Ja. Niet waar de gebakken peren vandaan kwamen.
Ja. Dat is ook zo bevrijdend van hoe je in die podcast zit. Inderdaad, mensen onderbreken. Je komt in het heren nu. Hè, en een heel groot gezonde zelfspot.
Ja.
En soms heb ik het idee dat je gewoon iets zegt en denk je van, oh ja, het was er eerder uit dan misschien bedoeld.
Vaak,
het gaat soms een hele andere kant op. Ja. En toch heb je gigantisch veel volgers. Of moet ik het omdraaien?
Dankjewel. En onderschat niet, in mijn hoofd heb ik wel de structuur van het gesprek.
Geloof
als ik een zijpad heb, dan weet ik heel goed, er hangt nog een vraag. Ja. Soms vergeet ik iets of dan heb ik iets verkeerd gezegd. Kijk, ik hoef het ook allemaal niet zo heel goed te doen van mezelf. Als iemand zegt, mijn man heet Fred en verderop zeg ik Henk. En die ander zegt, nee, het was Fred. Of mensen gaan twitteren of weet ik veel. Hij zei de naam verkeerd. Ja, sorry, ik ben ook maar een mens. Ik doe mijn best. Dus als je alles heel goed wil doen, dat geeft ook een soort zand in de motor. Dat schiet niet zo op. Dus ik mag van mezelf ook fouten maken.
Ja. Ik ga toch een stukje naar het verleden. Hoe is dit ontstaan bij jou?
En wat bedoel je met dit?
Nou, deze gezonde manier van in het leven kijken. Want dat zat toch niet gelijk in je DNA?
Nou, dit is natuurlijk zo'n vraag waarvan het heel lastig is te bedenken. Ja, hoe kan ik mezelf nou analyseren dat ik hier een goed antwoord op kan geven? Dat vind ik lastig. Ik heb er natuurlijk wel vaak over nagedacht. Ik denk, maar dat weet ik niet zeker. Ik vermoed dat ik een bijna doodervaring heb gehad toen ik een jaar of zes was. Ik stak over. Mijn moeder bracht me naar school. Ik werd aangereden door dit is een soort stripverhaal, door een geel dafje. En met een mevrouw achter het stuur die zo in paniek was dat ze vergat te remmen. En ik kwam tegen de voorbumper. Er zat een ijzeren wegenwachtplaatje op. Die had je toen, zo'n vierkantig ding. En dat kwam tegen mijn voorhoofd. Ik had een schedelbasisfractuur. Ik werd meegesleurd door die auto en nou, er was meteen grote paniek. Ik was 6 jaar, dus het gebeurde voor de school waar mijn moeder me naartoe bracht. Dus allemaal kinderen, dat weet ik allemaal niet, maar dat hoorde ik allemaal later. Ik ben naar het ziekenhuis gebracht, eerst in Apeldoorn, waar we woonden. Maar de complicaties waren dusdanig dat ze konden daar niks mee. Toen ben ik met gillende sirenes doorgebracht naar Zwolle. Mijn vader achteraan met de auto, met de markt, met alle handel achterin, proberen die zieke auto bij te houden. Mijn ouders natuurlijk totaal in paniek van, ja, blijft hij in leven? Ja. Daar ben ik geopereerd. En ik kan me een paar dingen van herinneren. Het eerste wat ik me herinner, een soort wit licht. Maar of dat nou het witte licht was wat Pim van Lommel in zijn boeken beschrijft over bijna doodervaring van een hemelpoort. Zo. Het kan ook gewoon een operatielamp geweest nadat ik even bijkwam. Dat weet ik niet. Ik weet wel, ik zag iets van een wit licht. Het volgende wat ik weet, en dat herinner ik me zeer scherp, dat weet ik wel, is dat ik bijkwam en ik werd op een afdeling gelegd waar 1 volwassen man lag. Want de kinderafdeling was helemaal vol. En daar was nog een plekje en ik was in coma. Dus ze hebben me daar zo in een bed neergelegd. Ik kwam bij en het eerste wat ik me realiseerde was, mijn polsen zijn vastgebonden aan de spijltjes van het bed. En ik had voelde ik een soort verband om mijn hoofd. Dus ik wilde gaan bewegen. En toen kwam er een verpleegster naar me toe en die zei, jongens, je moet niet bewegen, want je hebt een wond en je moet genezen. Dus je moet stil liggen. En ik herinner me dat ik eigenlijk heel kalm zoiets van, nou, oké, dan is het zo. Dan moet ik blijkbaar stil. Terwijl je als kind natuurlijk ook dan in paniek kunt raken of kunt gillen. Maar dan had ik in totale rust. Nou, oké, ik moet genezen. En op de kamer lag meneer Van den Bergen. Die had een hartbewakingsmachine. Dat woord ken ik toen niet, maar piep, 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 zo'n apparaat. En om de zoveel tijd ging het apparaat op hol. En er kwamen de verpleegsters naar binnen en dan zeiden ze, meneer Van den Bergen, je moet wel wakker blijven. Dus blijkbaar dacht ik als kind, is meneer Van den Bergen aan het doodgaan of zoiets. Maar ik snapte niet zo goed, waarom zijn die verpleegsters zo in paniek? Want meneer Van den Bergen gaat toch gewoon dood? Dat is toch helemaal niet erg? Maar waar komt die gedachte nou vandaan? Weet ik veel. Maar dat dacht ik diepgaand. En ik heb daar, denk ik, 2 dagen gelegen, vrij kort. Maar niet lang na deze ervaring was meneer Van den Bergen weg. Ik werd over de volgende ochtend wakker en ik vroeg aan de verpleegsters waar die was. En die moet even naar een andere kamer, die moest wat rust hebben. Ik dacht, hij is gewoon dood. Ja. Ik ben niet gek. Ja. Hallo, don't fuck with me. Ik weet gewoon. Maar dat zeggen ze natuurlijk omdat ze denken dat jongetje in paniek raakt. Mm-hmm. Van dat mensen doodgaan. Dus ook daar reageerde ik heel rustig op. Dus dit herinner ik me allemaal zo. Ja. Mm-hmm. Of ik echt een bijna doodervaring heb gehad, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik vanaf toen, misschien ook wel daarvoor, maar zeker vanaf toen een soort lichtvoetige houding heb gehad in het leven van, joh, we zijn er en nou in. Ja. Ja, dan gaan we dood. Nou, het zal wel goed zitten.
Ja.
En dat draag ik. Dat, als je dat zo voelt, ja, dan is het ook een enorm geschenk. Dat ja. voel ik zo. En ik denk dat dat ook doorsijpelt in alles wat ik doe. En wat ik al die jaren gedaan heb. Van, joh, het is allemaal gedoe. Maar dat geeft toch niet. Het is toch niet erg.
Ja.
Je hebt heel veel pijn. Ja, dat is dan heel erg. Daar zit je middenin en verschrikkelijk. En als je chronische pijn hebt. Nou, dat is echt heel erg. Maar ja, je gaat toch allemaal dood, toch? Wat hebben we te verliezen? In de tussentijd leef je. Nou, dat heb je dan te winnen.
Ja, het is mooi, want ik heb een show van je meegemaakt. Hè, en je had het net over verbinding, maar je betrekt bijna iedereen in die zaal.
Ja.
Hè,
ja.
En niet letterlijk. Je haalt er natuurlijk een aantal mensen uit, maar je zet ze ook allemaal aan het werk.
Ja.
En ik weet nog van, dat je met je buurman...
Iets moest overleggen.
Iets moest overleggen over van het gedoe van de vaatwasmachine.
Ja, dat.
Grote
ja.
hilariteit.
Ja, ja. Ja.
Mooi.
Ja. Ja, gewoon als die zaal vol loopt en die mensen zitten allemaal denken, ik denk dan gezellig.
Mm-hmm.
Daar zitten we dan met mm-hmm. z'n allen, toch? Toch ja. leuk dat jullie gekomen zijn, vind ik een grote eer. Mm-hmm. En ik moet natuurlijk iets leuks voor jullie doen samen met de band op toneel en mijn zoon, dat jullie een leuke avond hebben. Nou, dat is de deal. En mm-hmm. fijn. En daar gaan we dan voor zorgen.
Improviseer je op de plekken ook wel. Wij staan soms ook in theater en dan... Mm-hmm. Ik verzin van alles, hè, dus een gekkigheid.
Ja.
Heb je een vast script of komt dat ook zo te plekken? Komen dat dingen
is,
langs?
Dat is een goede vraag, omdat veel mensen die het vak van theatermaker... ik vind mezelf meer theatermaker dan spreker. Hoewel ik gewoon ook spreker ben. Maar ik ben spreker met theater als achtergrond. Vaak niet zo heel goed snappen hoe het werkt. Iemand legde dat ik heel mooi uit. Kijk, als je gewoon op toneel staat en je gaat, of een lezer geeft, je improviseert, dan voelt alles ontzettend natuurlijk en authentiek aan. Want je verzint het ter plekke. En sommige mensen zijn met vraag-antwoord ook heel erg goed. Omdat ze dan denken ze na en ze voelen en ze nemen de tijd. En alles wat ze zegt voelt authentiek. Maar ga je vervolgens teksten uitschrijven of scènes uit je hoofd leren, dan in eerste instantie voelt dat onnatuurlijk. Want ja, die teksten komen verzonnen uit je mond. Dat is bedacht van tevoren. Dat voelt dan alsof je de zaak bedriegt, alsof het nep is of onecht. Want je zegt gewoon een vaste tekst op. En de kunst is het dan dat zo vaak te doen en zo net als piano spelen, helemaal geautomatiseerd te hebben. Kijk, ben je een pianist, denk je ook niet... Wat knap, improviseert hij. Nee, die speelt gewoon een stuk van Bach en heeft hij 40.000 keer op geoefend. En dan komt het er natuurlijk uit. Dan geldt het ook voor tekst. Je moet het zo vaak gedaan hebben, dat aan het einde van die oefenreeks het dan weer net zo authentiek voelt als wanneer je gewoon geïmproviseerd op toneel staat. Dus eigenlijk zijn er dus maar twee dingen. Ik zou mensen die willen spreken, die spreken adviseren. Of improviseer echt, of bereid het ontzettend goed voor. Want, en dat is het antwoord op je vraag. Elke zin is uitgeschreven. Met kleurcodes van hier is een grap, hier is een denkpauze. Hier gebeurt dit, hier gebeurt dat. Cues voor de muziek, cues voor het geluid. Het is tot op de millimeter geregisseerd. En zelfs, en dat leer je ook vanuit het theater, zelfs... dat je het niet weet, kun je regisseren. Mm-hmm. Dus stel in mijn tekst staat, morgen ga ik naar Parijs. Nou, dan kan je zeggen, morgen ga ik naar Parijs. Je kan ook zeggen, morgen ga ik naar Parijs.
Ja, precies.
Alsof je ter plekke verzint Parijs. Alleen dat denken moet je er dan bij regisseren.
Ja.
En dan denken mensen, oh, hij verzond ter plekke dat hij naar Parijs ging.
Ja. En dat is weer in een contrast met de gesprekken die je voert. Want ja, dan weet je niet wat er komt.
Nee.
En dan moet het maar in het moment ontstaan.
Ja, daar is niks geschript aan.
Nee.
Dus dat is helemaal het andere uiterste.
Of je moet een verrassing maken dat je zegt van... nee, we hebben het van tevoren allemaal...
Nee, maar dat doe ik niet. Ik vind juist die... Ja. Dus, maar dat is ook wel eens lastig voor mensen die de podcast heel goed kennen, die dan naar het theater komen. Dat ze denken, wie is die rare man die opeens met vaste teksten en die gewoon heel veel praat, en mogen we niet gewoon even over een probleem hebben in alle rust? Dus daar is het tempo en de dynamiek en de kleur van zo'n theatershow natuurlijk heel anders dan de relatieve rust, want zo heel rustig is het niet, maar de relatieve rust en aandacht met een één-op-één gesprek.
Ja.
En nogal wat mensen van die de podcast kennen, maar niet de theatershows of de training of workshops die we doen, dan zie je zo test even moeten wennen van, wat doet die man opeens anders?
Ja. Ja. Hey, en dat contrast, hè, wat jij net aangeeft, van in mijn theatershows is het allemaal toch wel goed doordacht, goed geregisseerd en heel erg, ligt het redelijk vast.
Ja. Redelijk. Spijkerhard vast.
Ja, precies. Ja. En uiteindelijk vind je daar ook weer je flow en je puurheid in, zeg maar. Maar in de podcast en ook zoals ik jou hoor, hè, vanaf 6-jarige leeftijd... Ja, heb je zoiets van, ja goed, als ik morgen dood ga ik morgen dood. En ik geniet gewoon van het hier en nu. Hè. Dus dat klinkt best wel...
Wat ook niet altijd lukt, maar dat is het
nee, precies,
een beetje het idee.
Dat is het uitgangspunt. Ja, ja dus dat voelt best wel als in het hier en nu. Mm-hmm. En ik heb de indruk dat, dat het omdenken daar ook wel mee te maken heeft. Hè. Want ik hoor jou in de podcast bijvoorbeeld ook wel zeggen... dat je niet onnodig veel teruggrijpt op het verleden... naar iemands jeugd inderdaad. Ja. Maar ik hoor ook af en toe, meen ik in jouw podcast... dat je ook mensen wil bevrijden van de druk hè, die jij ook net beschreef. Van ik moet succesvol zijn. Hè, en ik kan me zo, geloof podcast 86 van Bart kan je kiezen.
Vond ik je dan weet beter dan ik.
Ja, nou, Bart kan je kiezen. Ja. Nou, ja. Wat ik toen een ontzettend leuke vraag vond namelijk... die je toen stelde aan Bart van... Bart had geloof ik de drang om zijn leven heel nuttig en heel zinvol in te vullen.
Wat dit thema gaat.
Exact, ja. En toen stelde jij aan Bart de vraag van... joh, maar stel nou dat je naar de hemelpoort gaat hè, en je wordt er opgewacht. En Petrus of wie dan ook, die zegt tegen jou van... joh Bart, goed gedaan jongen, je bent hartstikke nuttig geweest. Hartstikke zinvol leven. Ja. Je hebt twee keuzes. Je mag of terug of hier blijven. Nou, de meeste mensen gelukkig zeggen ik ga terug naar de aarde.
Niet altijd, daar
niet
heb
altijd.
Ik straks nog een nuance over.
Ja. Maar goed, Bart die wilde gelukkig terug. En toen vroeg jij zoiets van... Oké, en als je dan teruggaat, dan hoef je dus helemaal niet meer bezig te zijn... met zinvol zijn, met nuttig je leven invullen.
Ja, wat ga je dan doen?
Bart. Ja. En dat vond ik zo'n bevrijdende vraag ook. Hè? Ja. Dus dat je eigenlijk ook verwachtingen en toekomstbeelden loslaat. En dus je bent niet zoveel bezig met het verleden, maar ook niet zoveel met de toekomst. En als ik jou goed begrijp en jouw gedachten goed begrijp... dan blijft er vooral het hier en nu over.
Alleen maar. Er is ook alleen maar hier en nu.
Ja, precies. Nou, dat vond ik echt zo bevrijdend.
Nou, dankjewel.
Dus En is dat ook wat je in jouw eigen leven dus probeert toe te passen? Want ik meende dat je dat ook een beetje probeerde te zeggen net. Van ja, ik leef gewoon en ik geniet van de zon en van de natuur. En
ik doe wat ik leuk vind. En als ik het niet meer leuk vind, dan als het even kan, dan stop ik ermee.
Ja.
Dat probeer ik toe te passen, ja.
Ja. En is dat dan jouw... invulling van zinvol ervaren.
Nou, ik ben daar dus niet, maar ik ben daar dus niet mee bezig. Dat voelt,
nee, precies,
dat voelt
maar
fijn,
je leeft
zinnig,
het.
Zinvol. Ja.
Ja, dus
ik
leeft
ben nergens
het.
Naar op zoek. Want
nee,
ik ben. Waarom zou je iets zoeken wat je ervaart?
Ja.
Ik denk als je het zoekt, dan ervaar je het niet.
Ja.
En dan is het interessant, waarom ervaar je dat dan niet?
Ja.
Dat is een interessante vraag. Die vraag vind ik veel interessanter. Waarom ervaar je het niet, dan waarom zou je er naar op zoek moeten?
Precies, dus als ik jou goed begrijp... dan probeer je vooral allerlei belemmeringen weg te halen... van wat jou belemmert om gewoon in het hier en nu...
Te zijn. Met wat er is.
Ja.
En wat er is, dat zijn dus ook je eigen verlangens.
Precies.
Die vorm willen krijgen in de toekomst. Dus dat is, het concept hier en nu is lastig. Want wij mensen kunnen denken en projecteren op de toekomst.
Ja.
Dus we kunnen plannen bedenken. Ja. Gaan een huis bouwen.
Ja.
Ik denk niet dat ik weet niet wat dieren denken. En je hebt wel veel soorten dieren natuurlijk. De ene denkt misschien iets anders, meer wat anders. Maar mensen kunnen echt projecties naar de toekomst maken. En daarin verhalen maken en samenwerken. En met z'n allen een brug of een huis bouwen. Ja, dan moet je ergens naartoe in de toekomst. Dus wij kunnen met ons hoofd in de toekomst zijn.
Ja.
We kunnen projecties maken naar de toekomst. Alleen die maken we in het hier en nu.
Ja.
En hoe je ook naar de toekomst projecteert, je zal altijd in het hier en nu zijn.
Ja. En het belemmert ook het hier en nu, hoor ik je zeggen, als je met de toekomst bezig bent.
Nou, of het inspireert je, dat hangt er maar net vanaf. Want als je dus denkt van, ik ga een huis bouwen, heb ik zin in. En je vrouw heeft er zin in, je man heeft er zin in. Weet ik veel wie, en de kinderen en iedereen. En dat is je droom en je vindt het leuk. En het kan, je hebt het geld ervoor. Nou, dan ga je een leuke huis bouwen. Dan is het toch leuk, er is toch niks mis mee.
Nee, precies. Maar Bart belemmerde het in dit geval.
Nou, Bart moest allemaal dingen van zichzelf. En het is verschil, wat moet je en wat mag je?
Ja, dat is wel een mooie.
En nog even terugspoelen naar wat je net zei, waar ik aan moest denken. Als ik even mee mag wel chaotisch praten, toch? Ik vraag
zeker,
even toestemming, dankjewel.
Zeker.
En waar ik aan moest denken is... ik heb in de jaren 90 een theatrische voorstelling... een toneelstuk gemaakt met daklozen. En 2 jaar lang ben ik daarmee bezig geweest. Een jaar lang een groep werven. Een jaar lang repeteren en een jaar lang optreden. Heeft een groot deel van mijn leven in beslag genomen. Het eerste deel van dat project was ik gewoon daklozen aan het werven. Die wilden toneelspelen over hoe het is om daklozen te zijn. Wat een idioot, die willen dat niet. Die willen gewoon huis. Dus dat is eigenlijk een idiote opdracht. Dus daar ben ik heel veel op straat praten en over vertellen over het idee. En natuurlijk was er bij hen ook wel enig interne motivatie... omdat ze boos waren over hoe moeilijk het is om terug te keren... hoe weinig mensen begrip voor hun hebben. Dus er was ook van hen wel een interne motivatie om hier iets mee te doen. Maar god, dus, maar dat, in ieder geval, ik weet nog dat ik op het Neude hier in Utrecht met een jongen sprak... En die vroeg om geld en die was duidelijk dakloos. Dus ik gaf hem wat en ik praatte wat met hem. En ik vertelde over mijn idee en hij luisterde wat. En het stond op het punt afscheid te nemen van elkaar. En ik vroeg aan hem de wat provocatieve vraag van... heb je nu nog iets nodig nu om nu gelukkig te zijn? Mm. Om nu gelukkig te zijn. Is er iets wat je daarvan weerhoudt? Ja, zei hij, ja, je moet vanavond overnachten. Ik zeg, maar volgens mij, je hebt toch al geld daarvoor, toch? Dat toch 7 gulden was gulden genomen. Ja, dat heb ik. Ik moet toch ook eten? Ja, heb je nu honger? Nou, hij kon natuurlijk niets antwoorden. Niets stond hem in de weg om op dat moment gelukkig te zijn. Behalve allemaal herinneringen aan vroeger. Of allemaal zorgen over de toekomst. En ik snap dat wel. Ik ben natuurlijk niet naïef. Mijn leven is heel anders dan zijn leven. En hij heeft allemaal gedoe en wat ik allemaal niet ken. Ik heb maar kort met hem gepraat. En toch is de vraag die ik aan hem stelde, ook voor mij, maar voor iedereen natuurlijk heel relevant. Wat houd je tegen om nu gewoon gelukkig te zijn? En als het antwoord is niets, ervaar dan geluk, toch? Dan kijk je naar de zon of dan zie je een mooie vorm. Ik vind het heel leuk dat jullie gekomen zijn in de auto hier naartoe. En dan word je toch ook blij van dat mensen de moeite nemen met een opnameapparaat.
Ik was laatst in een hospice en dan spreek je met mensen en dan valt er ook heel veel onzin weg.
Ja.
En dan komt eigenlijk dit langs. Hè? Want je hoeft je niet zorgen te maken over vroeger.
Is er niet meer.
Weet ik niet. Hè?
Je hoeft geen tweede carrière meer te beginnen.
Reservetijd.
Ja.
Zelfs de podcast van Omdenken zit er misschien niet meer in.
Nee, jammer genoeg.
Maar het gaat dan wel over van, wat maakt me nu blij?
Ja.
En dat zijn natuurlijk de meest simpele dingen. Dat is mooi als mensen dat beseffen. Krijgen. Ja. Alleen je zou het ze natuurlijk gunnen in een ander moment.
Ja.
Niet als je al in de hospice ligt.
Nee, hoe zou het zijn als je hele leven met die grondhouding zou kunnen leven? Ja. Dat is veel makkelijker gezegd dan gedaan.
Tuurlijk.
Hoor. Want dit is een ervaring die staat ook in een van mijn boeken. Dan kwam ik hier laat in de nacht, reed ik naar huis toe en ik had een klus gedaan en ik moest denken, mijn benzine was bijna op. Dus ik hang zo de benzineslang erin, ik denk en... Nee, het was anders. Ik hang de benzineslang erin, ik wilde benzine laten... Maar hij stroomde niet, want die moet dan ontgrendeld worden als ze eerst moeten vorige betaald hebben. En dan, dus hij deed het niet. Ja? Ja. Jullie volgen me?
Ja, zeker.
Dus ik drukte zo op de ding. Ja, dank. Hij drukte en dat ding deed het niet. En ik was geïrriteerd, ik was moe, het was laat en geïrriteerd. En die man die daar zat, die keek nou even mijn kant op, doe hem nou aan. Ik merkte, overdrijf wat, maar ik lichte ergernis. En toen dacht ik, wat sta ik me hier nou op te winnen om gewoon helemaal niks. Ik heb een auto. Er is überhaupt een benzinestation dat open is. Er is benzine, dat is helemaal ergens uit de grond gepompt in de wereld, bewerkt, geraffineerd met schepen, met auto's hier naartoe. Dat hebben allemaal mensen gedaan. Er zit iemand die heeft die nachtdienst. Ik kan een zaak naar binnen lopen, ik kan eten, drinken, ik kan kopen, ik kan het toilet bezoeken. Er zijn allemaal zoveel dingen, allemaal wel. En dan ga ik lopen zeuren over dit ding wat 20 seconden te lang niet aangaat. Toen dacht ik, wat hebben wij toch een stompzinnig brein dat de hele tijd ziet wat er niet is en wat niet deugt en wat stuk of fout is. Terwijl maar dan moet je discipline voor opbrengen om gewoon te kijken wat er wel is. En dat is zo'n enorme open deur natuurlijk. Mm-hmm. Terwijl ik dus denk een vrij lichtvoetige grondhouding te nemen ten opzichte van andere mensen, betrapte ik mezelf dus ook op dat dit soort gedachten hebben natuurlijk de hele tijd allemaal.
Ja.
Maar die zijn toch stom?
Ja.
Of nou alleen die zijn grappig. Je moet je niet tegen verzetten, je moet je erover amuseren. Als je tegen verzet, wordt het ook wel weer erg.
Maar misschien hebben ze ook wel nodig om juist die draaiwikken te kunnen maken.
Denk ik ook. Ja, maar ook om te zorgen dat dingen het goed doen. Ik bedoel, als dat alsmaar niet goed gaat en dan wordt de ergernis zo groot, op een gegeven moment dan moet er iets mee. Dat kunnen wij mensen. Ja. Wij kunnen dingen fixen, oplossen, beter maken. Ja.
Nou, en dat zegt die Johan Nari ook wel, hè? Van zie depressie als informatie.
Ja. Ja,
of en toen zei hij volgens mij ook van zie een probleem als informatie. Ja. Van wat kan ik hier dan mee? Wat zegt dit mij?
Ja.
En hoe kan ik het zo draaien of anders benaderen of oplossen of omdenken of waarnemen? Ik vind dat
een van mijn waardevolste inzichten voor mezelf van de afgelopen jaren. Wat jij net zei, emotie is informatie.
Ja.
En wat we doen, emotie handelen. En de kunst is emotie... nieuwsgierig worden.
Ja.
Op onderzoek uitgaan.
Ja.
En misschien niet handelen. Of misschien een andere handeling plegen die je had bedacht. Of misschien even niet handelen. Even op zijn beloop laten.
Ja.
Elke emotie is informatie. En we hebben een fantastische apparaat op onze beschikking. Wat van alles voelt. Maar je moet beginnen met weten dat je voelt. Dat je er überhaupt gewaar van wordt.
Ja.
En dat je steeds in reflectie geneigd bent dan dat gevoel te onderdrukken of eruit te gooien. Dat gevoel moet iets mee.
Ja.
Dat gevoel hoeft helemaal niks mee.
Voordat je verder luistert, nog even dit. Mocht je een vraag hebben of zelf een onderwerp willen inbrengen, of wil je misschien meer weten naar aanleiding van deze podcast, wij vinden het leuk wanneer je een reactie achterlaat. Ook dat geeft zin. En dan nu weer verder met deze podcast.
Nou, en daar is dit denk ik ook al een heel belangrijk iets wat je zegt. Hè? Want mensen zijn geneigd om weg te gaan bij hun eigen pijn, bij hun eigen probleem. Hè, dus wil je inderdaad in een soort reflex het oplossen. Maar alleen al even waarnemen dat je iets voelt wat niet prettig is, hè, of waarnemen dat je een probleem hebt, geeft al een relatieve ruimte,
ja,
om naar de informatie te kijken die erachter ligt.
Ja.
Ja. Mooi.
Laatst was ik ontzettend boos op
ik
mevrouw.
Ik ga ondertussen even wat pakken, want ik heb nog wat voor je meegenomen. Vertel verder.
Wordt leuk. Ja? Knip je dit eruit of houden we dit erin?
Nee, ik hou dit erin.
Want dan blijf ik zinvolle dingen zeggen. Ja. Anders zou ik even dichtklappen.
Nee hoor.
En, wat leuk. Ik even vertellen wat ik wilde vertellen.
Ja, kijk, zeker,
want ik hoor nu jou met plastic in de weer. Ik voel me net een soort hond die dan denkt er is eten. Als je een bepaalde Pavlov
maar zeg, als het maar een positieve Pavlov is.
Ja, dat is positief. ik word heel blij van. Nee, laatst was ik ontzettend boos op mijn vrouw. Dat heb je wel eens. Echt heel boos. En terecht ook. Ik wist ook, dit is too much. Maar ik was het wel.
Ja.
En maar toen kon ik gewoon heel rustig tegen haar zeggen. Goh, ik merk dat ik woedend word. Fascinerend, toch?
Ja, dat is wel heel knap.
Ja, dank je. En, maar dat kan dus. Dat kan je dus. Je kan een emotie heftig voelen en dan gewoon de bovenhang als waarnemer.
Ja.
En je ego ontstijgen en de waarnemer worden. En dan denk ik, goh, grappig. En dan in de derde persoon praten, dat helpt ook. Hij is boos, wat grappig. Ja. Hij is woedend. Waarom nou toch? Wat is er nou weer aan de hand?
Ik noem die derde persoon altijd, als die hier zit, Truus. En denk, ah, Truus trut.
Nee, maar wij bedoelen andere. Je monkey, zeg maar. Die stem in je hoofd, zeg maar.
Duiveltje.
Maar je kan daar weer boven hangen en zien dat het
duiveltje.
Observeren. En de positie van de waarnemer, dat is een totaal andere positie. En waar jij naar refereert, god, daar hebben we al zo verschrikkelijk veel last van. Die gaat ook nooit weg. Die komt altijd weer terug. Ik had vanmiddag een podcastgesprek met een Turkse vrouw, echt fascinerend. Haar diepe pijn was, ik ben nooit goed genoeg. Ik ben nooit goed genoeg. En zij wil die stem ook proberen weg te krijgen. Maar de grap is, ook daarin is ze dus nooit goed genoeg.
Ja.
Dus dat bestrijden is het eigenlijk bekrachtigen. En toen, ik weet niet hoe dat zo ontstond. Op een gegeven moment gaf ik haar het beeld van, zie die stem als een soort vogeltje. Zet hem in een kooitje. Zet het deurtje open. Die zit zich de hele tijd met jou te bemoeien. Maar hij mag altijd even wegvliegen, is die weg. Maar hij mag ook altijd weer terugkomen. Want die stem heeft het beste met je voor. Die wil dat je, weet ik veel, carrière maakt, je best doet. Nou, in ieder geval het best, dat je het goed doet. Soms heb je dat nodig om een opleiding af te maken of om een sporten vol te houden. Dus die stem geeft jou goede raad. Alleen die goede raad is af en toe totaal ongepast. En die moet je gewoon even zijn mond houden. Maar sluit daar vriendschap mee. Zie dat als je bondgenoot die in tijden van tegenslag nodig hebt. En die af en toe ook gewoon zijn mond moet houden als hij niet nodig is. Maar door de vriendschap, en dat is dan een vorm van omdenken.
Zou ik kunnen zeggen. Ja, zeker.
Door een mooie metafoor.
Ja, vond ik zelf ook. Ja. Ik was heel trots op mezelf toen.
Nou,
mijn ego was heel trots op zichzelf. Ik niet.
Observeer die ego.
Ja. Hij was trots op zichzelf.
Kijk, daar sta ik weer. Wat doe ik dat dan goed?
Ja, maar het is heel leuk als je zelf dat gevoel toe mag staan.
Natuurlijk.
Ja.
En ik heb ook een tijdje in een soort mannengroepen gezeten. En eigenlijk,
dat dacht ik eigenlijk al wel.
Dacht je wel, ja, ik ook wel. Kort. Maar er was eigenlijk was er een stilzwijgende sfeer van wie stelt hier de beste vragen? Wie koos elkaar nou eigenlijk het beste? En er werd wel gezegd, dat moet je niet denken. En dat doet, maar eigenlijk gebeurde dat toch. En eigenlijk is het veel beter om ermee om te gaan door te zeggen, jeetje, wat heb ik jou nu goed gehoord? Wat ben ik eigenlijk geweldig, hè? Dat je er grapjes van maakt en er ruimte aan geeft door te doen alsof je zo'n ego niet hebt. Want dat heb je gewoon toch. Je wil de beste zijn, winnen, beroemd zijn. Allemaal een beetje zielig. Nou, laat het er dan zijn en daarna door.
Het recht in zijn smoel kijken.
Ja,
ja,
en er de humor van inzien.
Daarom.
Ja.
Hey, dit is zin werk. En,
dat is een kaartspel
voor
de luisteraar.
Ja, precies. Ja. Ik zou zeggen van willekeurig, zou je een kaartje willen trekken?
Natuurlijk. Ja,
en die vraag misschien willen beantwoorden.
Nou, dat is spannend. Daar gaat hij. Ik doe op gevoel.
Ik
kan me dezelfde vragen wennen. Komt ie. Wat is mijn belangrijkste levensles? Jeetje, want dat is een vraag, man. Veel te groot. Wat is mijn belangrijkste levensles?
Nou, je mag ook passen, hoor.
Nee, ik pas nooit. Ik creëer even een vacuüm en dan hoop ik dat er antwoord indaalt. belangrijkste levensles? Misschien wel dat moment dat je denkt dat je uitgeleerd bent, of het altijd wel weet, dat het een hele treurige constatering is. En je bent nooit af, je bent nooit uitgeleerd, er is altijd gedoe. En dat is onderdeel van het gelukzalige hier en nu. En naar streven dat je in de toekomst een betere versie van jezelf bent, of dat je het dan allemaal begrijpt, of het kunt, of dat je dan spiritueel verlicht zou zijn, is allemaal onzin.
Ja. Mooie boodschap. Ja,
dank je.
Ja.
Hey, je mag daar nog eens een vraag over stellen. Want
liever niet.
Nou, dan is dit het einde van de podcast.
Dat je toestemming vraagt. Ja, ga je gang.
Ja, nee, je zegt van dat het hier en nu voor jou super waardevol is. En dat je eigenlijk dat je daar het liefste bent, zal ik maar even zeggen. En ik neem aan dat het voor een aantal mensen best wel lastig is om in het hier en nu te zijn. Ik merk aan mijzelf ook wel eens dat ik al met de toekomst bezig ben. Hè, of mezelf bepaalde verwachtingen opleg. Mm-hmm. Of bezig ben met het verleden. Heb jij bepaalde tips, ook misschien zelf wel ontdekt, wat jou helpt om in het hier en nu gewoon te zijn? Want ja, je hebt allerlei creatieve ideeën, je hebt het hele omdenken bedacht, je hebt theatershows gemaakt. Ik neem aan dat je dat op een bepaald gevoel of een bepaalde intuïtie gewoon hebt gevoeld van hey, ik heb hier gewoon zin in. Mm-hmm. Heb je bepaalde manieren ontdekt waarop je makkelijker in het hier en nu komt, zeg maar?
Nou, een hele mooie tip, die heb ik van een stel dat mij en mijn vrouw gecoacht heeft, wat voor mij enorm bevrijdend was. Mm-hmm. En dat is een hele eenvoudige zin, maar past je elke dag maar eens toe. En dat is volgens mij heel bevrijdend. Dat is de zin, je kunt de toekomst niet voorspellen. Ja. Je kan het niet voorspellen. Ja. Dus je kan je zorgen over maken, maar je kan het niet voorspellen. En wat we de hele tijd doen, we maken allemaal voorspellingen. Oh, dit gaat mis. Oh, dat gaat fout. Die zijn allemaal negatief ook natuurlijk.
De meeste.
Of positief, dat is ook treurig, want dan valt het vaak tegen. Dan moet je van alles van jezelf. Dus dat je de toekomst niet kunt voorspellen. En John Lennon zong het toch al. Hey, life is what happens to you while you are making other plans. Dus je bent leuk aan het leven. En dan komt er opeens van links komt er een mammoettanker. Nou, dan gaat alles naar rechts. En dat is, vind ik, enorm bevrijdend. Omdat heel veel zorgen hebben te maken met negatieve voorspellingen.
Ja.
En dat doet ons brein. En dat is niet zo stom, want we willen ons behoeden voor gevaar. Ik bedoel, je zal maar de diagnose krijgen dat je borstkanker hebt. En in een bepaald stadium. En dat je dus chemo zou moeten ondergaan. Ik noem totaal willekeurig voorbeeld. Dat is natuurlijk heel ernstig. En dan ga je natuurlijk zorgen maken over de toekomst. En dat is goed, want je maakt plannen. Je gaat behandelen, je neemt misschien wat meer rust. Je gaat op je voeding letten. Je laat je heel goed onderzoeken. Misschien nog een second opinion. Dus die zorgen, die helpen je om zinvolle acties te plegen. Om op te lossen waar het kan. Tuurlijk. En blijf dat vooral doen.
Ja.
Maar daar waar je geen invloed meer op de werkelijkheid hebt, dan, en je gaat toch lopen piekeren, dan helpt de zin, je kan de toekomst niet voorspellen.
Nee.
Wat ook een enorme, ik lul er even wat op los, wat het eerste bij me opkomt, hoe blijf je het hier en nu? Wat ook enorm helpt is, je kan, ook vind ik ook een enorm bevrijdend in de zin, je kunt het niet iedereen naar de zin maken.
Nee. Ja.
Er zal altijd iemand boos op je zijn of ontevreden of ongelukkig. En als je daarmee bezighoudt, dan ben je dus de hele tijd, word je uit het hier en nu getrokken, want je bent bezig iedereen om je heen tevreden te stellen.
Nou ben je ook ondernemer. En het, volgens mij gaat het in het hier en nu met omdenken fantastisch. Als ik dat zo een beetje bekijk.
Ja,
de podcasten die zijn nu na twee in plaats van één. En, of inmiddels drie.
Kost alleen maar geld hoor. Kost ons alleen maar geld. Het is, niet dat ik, dus je moet, het is leuk. Ik ervaar het als heel succesvol. Ja, want ik vind het leuk om te doen. Ja. En hebben veel mensen hebben daar wat aan. Ja. Daar gaat het me om. Ja. En veel. Dat is ook extra leuk zeg maar. Maar het kost alleen maar geld. Dus in die zin is het financieel een
maar je wordt er wel rijk van.
Je wijst nu op je hart voor de luisteraars.
Precies,
ik vind het leuk, want ik word enthousiast. Enthousiasme vind ik ook een heel belangrijk woord.
Ja. Maar als ik dan toch eventjes naar de toekomst kijk, van wat is de toekomst van Omdenk?
Nou, er zijn twee dingen die nu heel belangrijk zijn. Ten eerste, we hebben een nieuw pand. Dat hebben we gekocht. Dan gaan we volgend jaar, september, gaan we daarin. Als we het halen, waarschijnlijk lukt dat niet. We hebben tot nu toe altijd gehuurd en we moesten eruit. En erg gefrustreerd, want we dachten te kunnen kopen waar we zaten. Nou, heel vaak, dat lukte niet. Uiteindelijk zijn we gaan zoeken en een ander pand gevonden waar we ontzettend blij mee zijn. En het komend jaar staat dus voor een groot deel in het teken van daar een hele fijne omgeving maken. Die Omdenken is en dat uitstraalt. En de hele markante plek op de Mariaplaats, als je vanuit bij de Catharijnensingel aan de Hoog-Catharijnenkant het station uitloopt, dan zijn we meteen in beeld daar. Echt een hele toffe plek om te zitten. Cool. Alles loopt daar langs. En daar willen we een hele fijne plek voor maken. Dus dat kost veel tijd. Het andere wat speelt is dat mijn vrouw en ik, wij runnen samen de toko. In die zin is het een soort familiebedrijf, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En onze oudste en jongste zoon, we hebben er drie. De oudste en jongste zitten ook in de onderneming. Mm-hmm. En we hebben met hen gesprekken gevoerd. Ja, wat als wij er niet meer zijn? Of we kunnen niks meer? Of we gaan. Zouden jullie het willen voortzetten? Nou, daar hebben ze diepgaand over nagedacht. Willen we dat wel? En kunnen we dat wel? En ze hebben allebei gezegd, ja, dat willen we. Dus dat proces hebben we nu in werking gezet. En dat gaan we een jaar of 5 tot 10 gaat er overheen. We hebben geen enkele haast waarin zij zullen moeten zoeken. Wat kunnen wij niet, waar mogelijk extra externe voor nodig zijn. Wat kunnen wij wel, waardoor de omgeving, de omdenking ook een nieuwe vorm zou kunnen krijgen. Zodat het levend blijft en dat het bij hun gaat passen. Dus dat is een project dat nu speelt. En veel belangrijker, en jullie krijgen de primeur. Primeur, tromgeroffel. Ja. Die podcast is natuurlijk super tof. Daar kan ik 1 op 1 iemand helpen. En heel veel mensen luisteren. En die doen daar dan ook wel iets mee. Maar ik heb het idee dat het nog groter zou kunnen worden. Dat meer mensen baat zouden kunnen hebben van op die manier met elkaars problemen omgaan. En dan zou een soort coachopleiding kunnen worden. Maar daar word ik helemaal niet blij van. Maar dan moet je met mensen, die hebben de coaches. En die gaan certificeren. En dan moet je ze controleren. En dan, allemaal vind ik helemaal niet leuk. Ik hou niet van mensen opleiden.
Zie je het aan je.
Ja, daar word ik heel ongelukkig van. Nee, en waarom zou je dingen doen waar je...
Nee, helemaal goed.
Dus, mijn vrouw en ik en meerdere mensen binnen ons bedrijf hadden zoiets van, ja, maar het is wel tof als zoiets gaat gebeuren. Als er meer mee kan. Dus wat we bedacht hebben... En dit is iets waar we nu net mee begonnen zijn. Dus vers van de pers. Mm-hmm. Is wat we omdenkringen noemen. En het idee van de omdenkring is... dat is een groep van 6 à 8 mensen... wat net om een huiskamertafel past. Dat kan op basis van woonplaats, op basis van leeftijd... op basis van thematiek. Jonge ouders met kinderen, kleine kinderen. Mensen met fluïde gender, vraagstukken. Maakt niet uit. Ja. Mensen die... bij elkaar aan tafel gaan zitten en elkaar helpen, elkaars problemen om te denken, op te lossen, waar te nemen. Zoals ik dat 1 op 1 doe met 1 iemand, maar dan als groep. Waarbij niet 1 iemand de supercoach is of de leider. Ja. Waarbij iedereen gelijk geschakeld is en iedereen op een hele open manier met elkaar in gesprek gaat. Dat willen we gaan doen. We hebben de veronderstelling op basis van alle mailtjes die we krijgen, dat als we dit gaan doen, dat het meteen ontploft, dat het veel te groot wordt. Dat heel veel mensen wel willen. Dus dat willen we... We denken dat het verstandig is om eerst een pilot te doen met 3, 4 groepen. Van hoe zet je nou zo'n avond op? Wat voor interventies zou je kunnen plegen? Hoe lang moet het duren? Wat is een goede frequentie van bij elkaar komen? Elke week, 2 wekelijks of elke maand? Kan het ook digitaal? We hebben een psychiater heeft ons benaderd die ook met ons wat meedenkt over dit vraagstuk. En hij zegt, onze ervaring is in de psychiatrie, als mensen gecoacht worden via een scherm, als ze er zelf voor gekozen hebben, is dat even goed als live. De schermen hoeven geen beperkingen te zijn, mits in vrijheid gekozen. Nou, ik kan me voorstellen dat er ook een groep is, mensen is met een vraagstuk wat zo weinig voorkomt. Iemand in Terneuzen, Appelscha, Leeuwarden en Maastricht, maar die vormen een groepje en die komen dan digitaal bij elkaar. Dus dat willen we gaan ontwikkelen, het hele project. En dat is iets wat we met omdenken gratis in de wereld willen zetten. Hier hoeven we niks mee te verdienen. De mensen die het doen, daarvan verwachten we ook dat zij het om niet doen. Dat zijn vriendengroepen, zoals intervisiegroepen.
Dat zij het om niet doen?
Om niet, voor niets, ja. Wij hoeven hier niks aan te verdienen. Nee. Dit gaat ons alleen maar geld kosten.
Ja, precies.
Dus we gaan een website bouwen en dan die contactpersonen moeten een soort scholing krijgen. Die krijgen een soort boekje. Hoe moet zo'n net zo'n AA, heb je ook regels.
Ja.
Dus dat moeten we allemaal een beetje gaan bedenken. Hoe ziet dan zo'n omdenkkring, want zo heet het dan voorlopig. Aan welke dingen moet dat voldoen? Mensen moeten niet elkaar adviezen gaan geven.
Ja.
Het sluit zo mooi aan met je idee van het gaat om verbinding.
Ja, nou, precies.
Fantastisch.
Ja.
Precies. Ja. Ik wens je heel veel succes daarmee.
Ja, dankjewel.
Ja, maar
we gaan plezier, hè?
We gaan het
plezier.
En we gaan het volgen. Ja, ja, zeker.
Super.
Ja, ja. Waar kunnen, ik kan het me niet voorstellen, maar als mensen toch nog zijn die het niet weten, wat is omdenken en waar kunnen ze het vinden?
www.omdenken.nl.
Mooi antwoord.
Dan opent de hele wereld zich voor je. In 1 zin, omdenken is een manier van denken waarmee je van een probleem een mogelijkheid maakt. Dat kan heel vaak niet. En naast dat je problemen kunt omdenken, kun je ze ook oplossen. Kun je ze ook loslaten. En soms zul je moeten waarnemen dat er een probleem is waar je helemaal niets mee kunt. En daarmee heb ik de korte omdenkenmatrix uitgelegd. 4 verschillende benaderingen van een probleem. En als je echt helemaal niks met een probleem kunt, kun je in ieder geval besluiten het waar te nemen en er geen probleem van te maken dat je een probleem hebt. Dat is omdenken.
Is alles gezegd?
Is dat nee? Er is toch zoveel niet gezegd. Maar is voor jou alles verteld? Ik vond het een leuk gesprek.
Ik vond het een heel leuk gesprek.
Het was wel trekken en duwen af en toe. Nee, helemaal niet. Nee, want.
Helemaal
want,
niet.
Want mogen we ja, dan.
Wat vond je wel leuk? Wat je, ik vond het wel een leuk gesprek. Want, vraag ik. Nu stel ik even een tegenvraag. Wat vond je er leuk aan?
Nu komt die, hè? Ja. Nou, ik denk dat het heel interessant is. Ook voor de kijkers. Dus voor
kijkers.
De kijkers, de luisteraars, ja. Hè, van hey, wat is nou toch het verhaal achter alleen maar de podcast?
Ja, ja.
Want ja, mensen kunnen luisteren van, hey, joh, hoe doe je dat gesprek? Maar ja, we schillen toch een klein beetje af.
Ja, en hier in dit gesprek was wat meer ruimte voor wat meer fundamentele vragen die ik mezelf ook stel. Dus dat was waarom ik jullie uitnodiging ook heel aangenaam vond en met plezier.
Het is heerlijk om je ook een beetje stil te krijgen.
Ja, af en toe gelukt, hè?
Ja,
prima. Ja.
Mogen we het hierbij afronden?
Ja, tuurlijk.
Ja? Ja. Heel erg bedankt.
Ja, en jullie heel erg bedankt.
Dankjewel.
Het gaat je goed en met volle zin.
Ja.
Hoe vond je het zelf?
Ja. Leuk, heel leuk. Ja. Ja.
Hij loopt nog.
Ja.
Ja. Ja. Nou, laat me draaien, want vaak, ik weet niet, laat me draaien. Wij laten hem altijd draaien na afloop, omdat vaak dan zijn mensen wat onbevangen. Soms komen er hele leuke nagesprekken. Nee, ik vond het een heel leuk gesprek. En dit zijn natuurlijk hele zinvolle vragen. Ik ben op een bepaalde manier wel lichter over de dood gaan denken. Hoor. Van, joh, als je het echt niet meer ziet zitten of je wil het niet, waarom zou je jezelf dan voortslepen? What's the use? What's the use?
Tot zover deze podcast. Vragen naar zin. Misschien wil je reageren. Het is tof wanneer je een berichtje achterlaat en ons volgt. Zo dragen we samen bij aan de missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. Tot de volgende keer. Wij hebben er zin in.
Verdrinkend in de stilte voel ik de stemmen in mijn hoofd. Ze schreeuwen naar me dat er niemand is die nog in mij gelooft. Heeft niet eens te maken met het water of met eb en vloed. Want ik lijk soms compleet vergeten hoe ik zwemmen moet. Oh, oh, oh. Maar als ik
voel ik me klein en gebroken. Doet alles pijn in mijn hoofd en neemt de twijfel het over. Ik geloof niet in een god, dus kan niet wijzen naar boven. En ik vind het net zo moeilijk om in mij te geloven. Al het goud wat er blinkt, dat is uiteindelijk koper. En tussen zwart en het wit zitten grijzige tonen. Wat is de zin van het leven? Ik blijf maar peinzen erover. Maar god, ik lijk wel gebroken totdat ik kijk in je ogen.
Zijn hoofd.